Goedemorgen, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Ook de luisteraars thuis die met ons verbonden zijn via radio of cassette, een bijzonder hartelijk welkom. Vanmorgen gaat ons voor dominee G. van de groep uit Heerde. Laten wij, voordat we de dienst beginnen, met elkaar zingen Psalm 93, vers 1, 3 en 4. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u geschonken van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen weer zingen, gemeente. We zingen nu op Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt onrustig in uw lot? Berust in zeren welbehagen. We gaan nu samen luisteren, gemeente, naar de heilige wet van de Heere onze God. In aansluiting daaraan zingen we uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En de 17e vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. Gemeente, we willen samen nu de Heer eerst gaan vragen of hij ons wil leiden door zijn Heilige Geest als we samen luisteren naar zijn heilig woord. We willen ook voorbidden doen voor zuster M. Veenstra Helder, die vorige week zondag in het ziekenhuis in Dokkum is opgenomen en die heel erg zwak is. We willen ook in onze voorbeden gedenken zuster van Marem. Die heeft vorige week een botscan ondergaan en verwacht deze week de uitslag. En dat is heel spannend, want wat zal er uitkomen? Veel pijn, laten we dat aan de Heere voorleggen. Trouwe God, almachtige Vader in de hemel, wij danken u ootmoedig en hartelijk dat we vanmorgen weer hier samen mogen komen op deze eerste dag van de nieuwe week. U spoort ons niet aan om ook vandaag weer aan het werk te gaan, ons het werk van alle dag, maar u zegt, kom nou eens bij mij, neem nou eens een moment rust, ik geef u die ene dag om juist zich te concentreren op de dingen van mijn koninkrijk, op mijn woord. Heren, wij willen u ootmoedig danken dat u dat geeft. Dat wordt ook bedreigd in een tijd waarin we leven, waarin de mens moet presteren en waarin alles draait om economie en geld. Maar heren, u zegt, u leeft niet van uw geld, u leeft van mijn gaven. En die gaven zijn van allerlei dingen, maar dat moeten we ook leren. Om ook eens alles in uw handen neer te leggen en zeggen, Heere, u zorgt. En dat wilt u ook op deze eerste dag leren. Het is gelijk de dag waarvan we mogen weten, de dag van het leven. Jezus is opgestaan. We hebben de zondag gekregen omdat hij het leven verworven heeft en de rust heeft aangebracht en die ook uitdeelt. En heren, dan zijn we gelijk bij ook de dienst die we vanmorgen mogen houden. U wil uitdelen. Uitdelen van de verworven gaven van de Heer Jezus Christus. Uitdelen van de rust die hij wil geven in het hart. En die rust die komt er ten diepste en is er ten diepste wanneer we vrede hebben met u, o God. Ons hart is onrustig in ons. En Augustinus zei het al, totdat het rust vindt in u. In de Heer Jezus, in zijn kruis en borgwerk. Heren, dat evangelie, dat mag vanmorgen ook weer klinken. Midden in de werkelijkheid van dit leven, waarin zoveel onrust is. Heren, om ons heen, hoeven de nieuwszender maar even op te zetten en we horen het en we zien het. Wat een gedoe in de wereld, wat een ontevredenheid. Afgelopen nacht in Frankrijk weer honderden ouders in brand gestoken, mensen die verontrust zijn, mensen die in opstand komen, en dat is maar één plek in de wereld, op vele andere horen we van geweld, ramp en leed. Heer God, wij bidden van u, wil u vanmorgen ook die rust ons geven in het hart. Wil u onze harten openen voor de boodschap waar we samen naar mogen luisteren. Laat er plek voor zijn, heren. En als die plaats er niet is, maar wil u dan plaats maken? Want u gebruikt uw woord ook om ons hart zo af te stemmen, dat we met een waarachtig geloof ook ontvangen wat u ons schenkt. En dat we het omklemmen en aan ons hart drukken. Wil u met uw Heilige Geest vanmorgen in ons midden zijn, heren? Als uw woord open gaat, we samen proberen te luisteren naar de boodschap van u. Geef dat die boodschap dan ook weer klank heeft. En daarom bidden we u, o Heilige Geest, kom vanmorgen. En wil ons voor het eerst, maar ook weer opnieuw, een hart geven dat ontvankelijk is. Geef ons verstand. We hebben het gezongen, met goddelijk licht bestraald. Want heren, anders dan horen we misschien wel, maar och, het interesseert ons niks. Dan komt er wel een boodschap op ons af en die boodschap is zo oprecht en welmenend vanuit uw hart. Maar we kunnen hem zomaar passeren en naast ons neerleggen. Laat het al zo niet zijn onder ons vanmorgen. Maar laten we heel duidelijk met elkaar en persoonlijk ervaren. De Heere is in ons midden. De Heere Jezus Christus is ook vandaag werkzaam. En hij geeft ons zijn heil. Hij geeft ons zijn genade. En hij werkt het uit in ons leven. Heere, wat is dat een machtige wetenschap. Een heerlijke troost. Wat is uw enige troost? Nou, dat is tenslotte dat we u hier Jezus Christus bezitten. Voor tijd en eeuwigheid, dat we mogen weten, hij, u kocht ons met uw bloed. Heren, wil u dat geven. En laten we ook zo met elkaar ons verheugen in uw daden. Wij bidden van u, wil u ons ook nabij zijn in alles wat we doen, in het zingen en in het danken en bidden, in het luisteren, in het dienst doen als organist en wat voor functie we ook hebben in deze dienst. Geef ons alles wat we behoeven, Heere, tot eer van uw heilige en heerlijke naam. Wil u alles wegdoen wat hindert in het luisteren, in het spreken? Onze gedachten kunnen met alles en nog wat bevangen zijn. Och, we hebben misschien zoveel meegemaakt in de week. We verwachten dat van de toekomst. We kunnen met onze eigen dingen bezig zijn van thuis, ons gezin, ons huwelijk, onze kinderen. Ja, wat al niet meer, Heere. En het zijn allemaal wettige dingen, legitieme dingen. Het hoeven geen eens verkeerde dingen te zijn. Integendeel. Maar ze kunnen ons zo bezet houden dat we ook niet kunnen luisteren, niet geconcentreerd kunnen zijn. En daarom bidden we ook weer onze gedachten zo helder maken en zo zuiver, dat we ons helemaal kunnen richten op wat u te zeggen hebt. En niet alleen te zeggen hebt, maar ook wat u doet, want uw woord is gelijk ook daad. Wil u de Satan geen kans geven, die altijd de beste kerkganger is? En laat u vanmorgen niet het gestrooide zaad wegpikken, Heere. Wil ons door uw woord bemoedigen en vertroosten, ook als we in moeilijke situaties zitten. Want Heere, dat hebben we ook nodig. We hebben een leven midden in deze werkelijkheid van deze wereld. Een leven waaraan geschud kan worden en getrokken kan worden. Een leven dat heen en weer geslingerd kan worden, Heere. Maar geef u die rust die we nodig hebben. Hier wordt immers, waar uw woord geopend wordt, de rust gevonden. Hier het vette van uw huis gesmaakt. En laat een volle beek van wellust, van liefde ons vervullen en verheugen. Wij bidden voor hen die vanmorgen niet met ons konden meekomen naar uw huis, vanwege ouderdom wellicht, of vanwege oppassen, of van andere ziekten en zorgen. Trouwe God, geef beterschap als dat mogelijk is. Maar laten we ook leren uw weg te gaan met ons. En te verstaan waarom u een weg met ons gaat. En daar willen we vanmorgen in de preek ook naar luisteren. U die alles leidt, God de Heer regeert. U doet het soms op zo'n vreemde manier. En soms op zo'n verrassende wijze. Heer, laten we ook wat inzicht mogen krijgen in uw wondere wegen. En daarin ook bemoedigd worden. Wij willen vanmorgen speciaal voorbeden doen voor twee zusters. Zusters Veenstra Helder, onze hoogbejaarde zuster die zwakker wordt en wier lichaamskrachten en geesteskrachten afnemen. Heren, wij bidden voor haar. Wij bidden voor haar kleinkinderen. Alle die met haar verbonden zijn. Wij vragen ook, Heren, wil u haar ook gereed maken om straks te gaan naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Want daar mag ze toch op vertrouwen en hopen. Dat u, Heer Jezus, ook tegen haar gezegd hebt. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo ik plaats bereid heb, zo kom ik weer om u tot mij te nemen. Opdat u altijd zult zijn waar ik ben. Wil haar zo omringen met uw goddelijke aanwezigheid. En goddelijke kracht en ook goddelijk dragen. Want u zult dragen tot in de ouderdom. Ja, tot in eeuwigheid. We bidden u ook voor zuster Van Marm. Die met grote spanning zit met haar man. Ze hebben onderzoek gedaan tot nu toe. En Heren, nu is het wachten op de uitslag daarvan. En al wordt er misschien vermoed, dit en dat zou het kunnen zijn. En wel misschien heel ernstig. Maar Heren, dat betekent niet dat we niet onzeker zijn. En wat zal nou precies aan de hand zijn? En welke remedie heeft de dokter nog of de artsen in het ziekenhuis? Het zijn allemaal vragen. Wij dragen haar met haar vragen aan u op. En wij bidden ook, God wil u haar omringen, ook met uw goddelijke zorg en aanwezigheid. Ook zij mag weten, mijn leven is geborgen bij God in Christus. En dat is een geweldig iets. Maar daarmee kan een mens nog met allerlei pijn en moeite zitten. En geef ook, God, dat ze daarvoor ook de draagkracht van u mag ondervinden. Ook in de pijnen. Mochten de middelen die in werking gesteld worden ook voor haar helpen. In elk geval, we leggen haar in uw handen, die altijd zegenende handen zijn, neer. En ook dragende handen, dwars door alles heen. Laat ze zo haar oog maar op u mogen vestigen. En laten wij om haar en om alle die het moeilijk hebben met onze gebeden staan als gemeente. Niet alleen zondags in de kerk, maar ook in de week. Beseffend dat het gebed zo ontzaglijk veel vermag. Heren, wij bidden voor de voortgang van uw koninkrijk op deze dag. Overal waar uw woord verkondigd wordt, of waar een broeder een preek leest, wil u allen aangorden en vervullen met uw Heilige Geest. Maar laat vooral het woord, de kracht en de vonk van het woord overslaan in de harten van zondaren, opdat ze voor het eerst u gaan zoeken en vinden in Jezus Christus. De deur mogen ingaan en wijde vinden. Heren, dat bidden we voor u. Woord dat uitgedragen wordt wereldwijd en in ons eigen land. En wil u geven dat er velen op deze zondag u leren kennen en u gaan verheerlijken. Waarlijk, deze is de Zoon van God. In hem is al mijn heil, mijn eer. Heren, daar wordt u toch groot in gemaakt, wanneer er veel onderdanen in uw koninkrijk zullen zijn. En wil zo het werk van de Satan vernietigen. Heren, wij mogen vrij zijn, wil ook daar zijn waar broeders en zusters vanmorgen misschien in angst en in vrezen bij elkaar zitten, in het besef dat wanneer ze ontdekt zullen worden, ze in de gevangenis gaan of misschien erger moeten ondervinden. Wij dragen uw noodlijdende, verdrukte kerk, en die is groter dan wij vermoeden. En op meer plekken is dat aan de hand dan wij het kunnen indenken. Aan u op, zorg voor haar. En we weten dat zelfs in zulke omstandigheden nog meer zegen is en nog meer bloei is dan in het vrije Westen. O God, ontferm u ons, waar we ons ook bevinden. Wij danken u voor alle goede gaven, want u bent een God die voor ons zorgt. Dat blijkt dat we vanmorgen hier weer mogen zijn. We hebben pas Dankdag gevierd. Heren, ook vandaag mogen we onze dank naar u vertolken. Uw goedheid ligt verspreid. Geef ons er oog en hart voor op al uw werken. En zo loven we en prijzen we uw grote naam alleen om Jezus wil. Heren, vergeef onze zonden. Vanmorgen komen wij ook in de kerk om te bidden. Vergeef ons onze schuld, o Heer. Wij hebben al te snood uw eer ook geschonden in allerlei opzichten, maar we pleiten op het bloed van het Lam, van Jezus Christus, waarvan uw woord getuigt, waarvan de Heilige Geest overtuigt en doet ervaren dat het reinigt van alle zonden. En dat is wel het grootste en het heerlijkste. Want dan is er weer contact en gemeenschap met u door dat bloed. Om Jezus wil vragen we het en willen in zijn naam ook onze dank aanvaarden. Amen. We gaan samen lezen in het woord van God, gemeente, en we lezen met elkaar uit Prediker 7, vers 1 tot en met 18. Prediker 7, vers 1 tot en met 18. We zingen na de schriftlezing uit Psalm 77 het zesde vers en het achtste vers. Het zesde vers: zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgeneemd? Ik zei daarna: dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. En het achtste vers: heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Die twee versen zingen we na de schriftlezing uit Prediker 7. Een goede naam is beter dan goede olie. En de dag des doods is beter dan de dag van iemands geboorte. Het is beter te gaan naar een huis van rouw dan te gaan naar een huis van feestgelach. Want dat is het einde van iedere mens en de levenden nemen het ter harte. Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. Het hart van de wijzen is in het huis van rouw, maar het hart van de dwazen in het huis van vreugde. Het is beter te horen naar de berisping der wijzen dan dat men hoort naar het lied van de dwazen. Want zoals het geknetter van doren zonder een pot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dit is ijdelheid. Voorzeker, afpersing maakt een wijze dwaas en een steekpenning bederft het hart. Het einde van een zaak is beter dan haar begin. Beter een langmoedige dan een hoogmoedige. Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in het boezem van de dwaze. Zeg niet: hoe komt het dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou gij elders vragen. Wijsheid is even goed als een erfdeel en een voorrecht voor wie de zon aanschouwen. Want de wijsheid beschermt evenals het geld, maar het is een voordeel te weten, de wijsheid doet haar bezitters leven. Aanschouw het werk Gods, want wie kan recht maken wat hij gebogen heeft? Wees goedsmoed in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag. Ook deze heeft God gemaakt, evenals die, immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken. Alhoewel heb ik gezien in mijn ijdele dagen, er is een rechtvaardige die ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat, en er is een goddeloze die ondanks zijn boosheid een lang leven heeft. Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs, waarom zoudt ge uzelf tot verbijstering brengen? Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas, waarom zoudt gij sterven voor uw tijd? Het is goed dat gij aan het ene vasthoudt en ook van het andere uw hand niet aftrekt, want hij die God vreest ontkomt aan dit alles. Tot zover de schriftlezing. Na het amen van de preek, dus in aansluiting aan de preek, zingen we uit Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan een druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijk heen van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. De woorden waar we vanmorgen naar willen luisteren en waarin God tot ons spreekt, zijn uit Prediker 7 en daarvan vers 16 en 17. Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs. Waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen? Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas. Waarom zoudt gij sterven voor uw tijd? Gemeente des Heren, broeders en zusters, jongens en meisjes, we hebben waarschijnlijk allemaal wel eens langs de weg een driehoekig bord zien staan met een rode rand eromheen en een kromme zwarte pijl. Dat is een waarschuwingsbord. Als er jongeren hier zijn die zich voorbereiden voor het examen van het rijbewijs voor de auto, die moeten die borden ook leren, een waarschuwingsbord. Je wordt erop gewezen dat je een gevaarlijke bocht nadert in de weg. En dat betekent, je moet vaart minderen. Dwaas de mens die doet alsof dat bord er niet staat en die denkt dat het daar voor de aardigheid is neergezet. Dat is levensgevaarlijk. En menig automobilist die zo'n waarschuwingsbord in de wind sloeg, is dat fataal geworden. Hij heeft zijn onoplettendheid of roekeloosheid met de dood moeten bekopen. Het was niet nodig geweest als hij dat waarschuwingsbord nou maar serieus had genomen. Nou gemeente, langs de weg van ons leven zet God ook van die waarschuwingsborden neer. Borden die ons erop attenderen, pas op, er zitten bochten in uw levensweg. En als u nou mijn waarschuwingsborden niet ziet, er geen acht op geeft, dan vliegt u vroeg of laat ook uit de bocht van uw leven. Met als gevolg dat u omkomt. Voor eeuwig omkomt. Wees dus gewaarschuwd. Nou, vanmorgen zet de Heere gemeente in deze kerk hier, via onze tekst, zo'n waarschuwingsbord neer. En samenvat kun je erop lezen, wees niet te zeer rechtvaardig en wees niet te zeer goddeloos. Wat betekent dat nou? Daar willen we samen naar gaan luisteren. Het gaat in elk geval om een appel van God op ons. Wees niet te zeer rechtvaardig, wees niet te zeer goddeloos. Wijs ons op in elk geval op twee dingen. Op levensgevaar, maar ook op levensredding. Dus niet te zeer rechtvaardig, niet te zeer goddeloos, dat wijst ons op levensgevaar en dat wijst ons op levensredding. Nou, wie kent de woorden niet? Wees niet te zeer rechtvaardig en wees niet te zeer goddeloos. Ze worden in de regel geciteerd door mensen die hier de sleutel denken gevonden te hebben voor een christelijke levenshouding. Ze hadden het altijd gedacht dat je het ook als kerkmens niet al te nauw hoefde te nemen, niet te zeer rechtvaardig. Maar dat je natuurlijk ook niet al te bond moet maken, niet te zeer goddeloos. En kijk, daar sla je je Bijbel open en het staat er nota bene. Lees maar. Wat maken die mensen die altijd maar zo bekrompen doen en op alle slakken zout liggen zich toch druk om? Waarom zou een mens zo nauwgezet moeten leven? Wees niet zo kleinzielig, zet de puntjes nog altijd niet op de i. Geniet ook eens wat van het leven, wat het allemaal te bieden heeft. Ze hebben het altijd maar over dit mag niet, jongens en meisjes, je snapt dat wel, hè? En dat mag niet, alsof je als christen ook niet eens een keer met een gerust hart uit de band mag springen. Wees toch niet al te rechtvaardig. Oh ja, er zijn grenzen. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet al te ver over de streep gaat. Je kunt niet voor 100% met de wereld meegenieten. Immers, wees niet te zeer goddeloos. En dus, kies de gulden middenweg die hier door prediker wordt aangewezen. Daar zit best wel wat speelruimte in. Genoeg om in elk geval het een en ander nog van het leven mee te pikken. Nou, broeders en zusters, jongens en meisjes, worden zo de woorden van onze tekst vaak niet opgevat. En zouden daarom niet veel mensen blij zijn dat dat nou hier in de Bijbel staat? Misschien onder ons vanmorgen. En nu kun je op Bijbelse gronden de enge poort wat breder maken, niet al te rechtvaardig, en de wijde poort wat versmallen en zo keurig ertussendoor wandelen. Ja, zou dat de bedoeling van onze tekst zijn, gemeente? Als hier zo staat, wees niet te zeer rechtvaardig en wees niet te zeer goddeloos, zou God daarmee dan zoiets willen zeggen als, wees nou niet al te precies in het naleven van mijn geboden, als je terecht tegelijk maar oppast dat je niet het te bond maakt met het overtreden ervan. Met andere woorden, zou de Heer ons hier een vrijbrief geven om, nee, niet al te veel, maar toch wel een klein beetje met de zonde, met de wereld mee te doen. Maar dan hoor ik de Heer Jezus in Matthäus 5 vers 48 zeggen, gij zult dan volmaakt zijn zoals uw hemelse Vader volmaakt is. En dan lees ik wanneer ik de Bijbel doorblader dat God een God is die de zonde haat en de gerechtigheid lief heeft. En gemeente, daarom kan het helemaal niet de bedoeling zijn dat de Heer hier in onze tekst verklaart dat we niet te nauwkeurig zijn geboden hoeven te houden. En we best een eindje mee kunnen gaan op die brede weg van het kwaad. Ja, zegt u, maar wat betekenen die woorden dan? Nou, prediker heeft in elk geval, dat moet duidelijk zijn, over de leiding van God in deze wereld. Hoe deze wereld rijdt en zeilt, maar ook hoe God daar is. En prediker is ervan overtuigd dat alles wat er op deze aarde gebeurt, dus ook met ons leven gebeurt, op een of andere manier te maken heeft met het bestuur van God over alle dingen. En daarom zet hij ons, om zo te zeggen, vanmorgen voor het venster van die bonte afwisseling aan gebeurtenissen in de wereld en in ons leven. En dan wijst hij met zijn vinger en dan zegt hij, we hebben het gelezen, aanmerk, aanschouw het werk Gods. Pak je krant erbij en kijk maar naar je tv, naar het nieuws en let ook eens op je eigen leven en schrijf dan boven elk bericht en boven ieder voorval God. God. Breng dat allemaal nou eens in verbinding met Gods doen en laten. Wat dachten we, broeders en zussen, jongens en meisjes, zou dat lukken? Nou, als het om een rechte lijn gaat, hè, als het om voorspoed gaat en geluk, ja, dan hebben we er niet zoveel moeite mee. Maar als het nou eens anders gaat, dan stuit dat toch wel op weerstand. God, kom nou. En het gaat zo vaak anders. Want het wereldgebeuren en onze levensloop voltrekken zich niet altijd langs rechte lijnen. Maar er zitten ook geweldige bochten in en knikken. En wie kan daar nu nog Gods naam boven schrijven? Als het gaat stormen. En als je leven door elkaar geschud wordt. En als tegenslagen je treffen. En de zorgen je boven het hoofd gaan groeien, gemeente. Dan komt de naam van God niet zo gemakkelijk over onze lippen. Dan rijst eerder de vraag, wie is God nou eigenlijk? En waarom doet God nou zo? Herkennen we die vragen? Wij zijn trouwens niet de enige, hoor, die hier moeite mee hebben. Prediker heeft intens met dit probleem geworsteld. En het heeft hem verbijsterd dat een rechtvaardige, zeg maar een gelovige, ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat. En dat een goddeloze, ondanks zijn boosheid, een lang leven heeft. Dat kan hij niet begrijpen. Hoe is het mogelijk dat iemand die de Heere vreest en dient, soms al vroeg uit het leven wordt weggerukt, terwijl iemand die goddeloos leeft met al zijn slechtheid heel oud wordt? Een gelovige heeft het moeilijk en een ongelovige gaat alles voor de wind. Dat is niet te rijmen. Te meer omdat we toch te maken hebben met een God van wie we zingen, de Heer is recht in, ook rechtvaardig kun je zeggen, in al zijn weg en werk. Ik denk even aan Jozef. Op een gegeven moment wordt hij als slaaf verkocht en komt hij in de gevangenis terecht. En waarom nou? Omdat Jozef een zondig leven leidde. Nou, hij zal best zondig gedaan hebben, maar hij wilde niet zondigen. Tegen zijn wil in hem overgebleven, zegt het avondmaalsformulier. En als de vrouw van Potifar hem wil gaan verleiden, kom bij mij liggen. Dan zegt hij, resoluut zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen de Heere. En dan toch in de vunzige kerker. Zit daar Gods hand achter? Of om iemand anders uit de Bijbel te noemen, een man van wie de schrift getuigt dat er niemand op aarde zo godvrezend en oprecht en vroom was als hij. En dan weet u wel wie ik bedoel, Job. Nou, op een goede dag raakt hij zo ongeveer alles kwijt wat hij bezit. En tenslotte belandt hij met een doodziek lichaam vol zwieren, gefolterd door knagende pijn op de puinhoop. Heeft dat iets met Gods bestuur te maken? Job kan het niet volgen in elk geval. Nou, gemeente, hier heb je nou van die haarspeldbochten. En als je nou geen waarschuwingsbord gezien hebt of niet wilde zien en je probeerde met eigen kracht er op volle vaart doorheen te gaan, dan sling je eruit, dan val je te pletter. Want tegen zo'n bocht kun je niet op. Die krijg je met al je inspanning niet recht. Aanschouw het werk Gods, zegt prediker.
Bedenk nu niet dat door die God uit de teugels, uit het handen te nemen, u en jij het rechtvaardiger en wijzer zou doen dan hij het doet. Snappen we, gemeente? Want dat is het enige gevaar bij de kromme wegen in ons leven. Dat wij boven God willen gaan staan. En dat we zijn plaats innemen en wij het wel eens even goed zouden gaan doen. Dat is nog een ander gevaar. En ook dat lezen we op het waarschuwingsbord. Het gevaar om te zeer goddeloos en al te dwaas te worden. Wat betekent dat? Nou, dat we niet boven God willen staan, maar dat we van God afgaan. Kijk, dan kom je mensen tegen die ronduit zeggen tegen je: voor mij hoeft het niet meer. Ik heb te veel beleefd om nog langer in God te kunnen geloven. Ik heb te veel in de wereld gezien aan onrecht en leed om nog aan te nemen dat er een God bestaat. Een voorbeeld uit de Bijbel weer. Dan denk ik aan de vrouw van Job. Ik heb het net over Job gehad. Daar zit die man. En spottend vraagt ze aan hem of hij, nu hij zo in zak en as zit, nog langer aan God wil blijven vasthouden. Job, vloek hem toch, zegt ze. Vloek hem toch. Want een God die je dat allemaal aandoet, Job, dat is geen God van liefde. Met andere woorden, ze wil van Job een goddeloze maken, in de letterlijke zin van het woord, iemand die zich losmaakt van God. En gebeurt dat niet herhaaldelijk vandaag, gemeente? Dat de slagen die een mens te incasseren krijgt, hem niet aan God verbinden, maar hem juist bij de Heere vandaan drijven. Dat mensen dwaas worden, in de Bijbelse zin van het woord. Immers de dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Maar wees toch niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas. Let op het waarschuwingsbord van vanmorgen. De Heere zet het er niet voor niks neer. Hij kent ons hart. Hij weet dat wanneer we hem niet kunnen begrijpen, we zomaar de verkeerde kant in gaan slaan. Dat we ons tegen hem verzetten. Dat we ons van hem losmaken. Ik ken iemand uit de Bijbelgemeente en dat is een gelovige, een kind van God, die met beide gevaren te maken heeft gehad. En dan bedoel ik Asaf. Psalm 73. Te zeer rechtvaardig en al te goddeloos. Als Asaf de kronkelijke weg van God in zijn leven niet meer kan volgen, namelijk dat het de goddeloze, je leest het letterlijk zo, de goddeloze goed, dat zijn bestraffing er elke morgen weer is, dan komt Asaf in opstand tegen de Heer. Als ik nou maar eens in God plaats had gestaan, dan zou het anders zijn toegegaan. Te zeer rechtvaardig en al te wijs. En dan ligt het andere zomaar vlakbij. Want dan hoor je Asaf in diezelfde psalm 73 klagen: te vergeefs heb ik mijn hart rein gehouden en mijn handen in onschuld gewassen. Met andere woorden, wat heeft het eigenlijk voor zin om de Heere te dienen en te vrezen? Asaf staat op het punt om God vaarwel te zeggen en over te lopen naar die andere partij. Te zeer goddeloos en te dwaas. Kijk, dat is Asaf. En gemeente, zouden wij nou anders zijn dan Asaf? Gebeurt er vandaag ook niet heel veel waarvan wij zeggen: ja, inderdaad. En zo God kun je niet verder. Kijk, als het leed een ander treft en je zit zelf gezond en wel in de kerk, dan kost het geen enkele moeite om met volle borst zelfs mee te zingen: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Maar die smarten, die moeten maar eens werkelijkheid worden voor je. En het liefste wat je hebt, zul je maar naar het graf moeten brengen. Voor een ander kun je makkelijk zeggen: dat heeft God zo gewild. Maar als je eigen lichaam door een ziekte geslot gaat worden, en als je eigen huwelijk kapot gaat, en als je zelf dat kruis van stil verdriet moet meetossen, en als je die doorn in het vlees hebt die je leven lang blijft steken, en als je kind anders is dan andere kinderen, omdat het een homo is, of omdat je kind de wereld intrekt, en als je man je niet begrijpt en je vrouw een vreemde voor je is geworden, zouden we dan het anders afbrengen, gemeente, dan Asaf? Laten we ons toch niks inbeelden. De Heere weet wie we zijn. Hij kent ons door en door en wat er in dat hart huist. Hij weet van het gevaar dat juist in de kronkelingen van het leven we hem of van onrecht gaan beschuldigen, te zeer rechtvaardig en wijs, of terug gaan slaan, te zeer goddeloos en dwaas. En daar een plaats die op onze levensweg, juist voor die scherpe bochten, zijn waarschuwingsborden, niet om alle raadsels op te lossen, of in één veeg van de tafel te halen. Die bochten blijven in de regel wel bestaan hoor, maar de Heere staat al voor die bocht op je te wachten. En hij dwingt je om te stoppen en hij zegt, zie je dat bord daar staan? Zie jij dat daar staan? Nou verderop waar u straks komt, is het veel gevaarlijker dan u vermoedt. En daarom kom nu achter dat stuur van je leven vandaan. En laat mij er plaats achter nemen. Met andere woorden, leg nou je leven en je levenstoekomst met alles erop en erin en eromheen in mijn almachtige en getrouwe handen neer. Gemeente, als we nu dat waarschuwingsbord van onze tekst nog eens lezen, dan proef je daarin toch een liefdehart dat klopt. En dat het heil en het welzijn van u en jou en mij op het oog heeft. God die ons toeroept, waarom, o mens, zou je in de haarspelbochten van je leven nog voor eeuwig verongelukken? Waarom denk je het beter te kunnen doen dan ik het doe? Wees niet al te rechtvaardig en al te wijs. Waarom zou je jezelf tot verbijstering brengen? Letterlijk staat in de grondtekst zoiets als, waarom zou je je leven verwoesten? Toto los laten rijden. Waarom zou je te pletter rijden door mij de leiding van je leven niet in handen te geven? Want een kruis dat je zelf blijft torsen, daar knap je vroeg of laat op af. Je moet eens in de wereld om je heen kijken. Hoeveel mensen naar de drankfles gegrepen hebben of naar de drugs, juist in de situaties van moeite en tegenslag. Hoeveel mensen in de roes van het zondeleven zijn gedoken, omdat ze tegen het normale leven niet meer op konden. Hoeveel er verbitterd en opstandig door het leven gaan, omdat ze God kwalijk nemen dat het loopt zoals het loopt. Hoeveel mensen, ook jonge mensen, er tenslotte maar een eind aan maken. Moet het zo? Je leven verwoesten. Gemeente, dat gunt God ons niet. Hij is zo ontzettend bewogen met ons lot. En hij zegt tegen mensen die met een stille wrok wellicht tegen de hemel rondlopen, stop nou eens even en kom nou eens even bij mij. Wees nou niet wijzer dan mij en verzet je nou ook niet tegen mij, maar buig nu voor mij. Want inderdaad, die kromme weg is er. Maar die heb ik niet krom gemaakt om je van me af te duwen. Maar om je naar me toe te halen. Niet om je leven te verwoesten, maar om je leven te redden. Hier zitten jongens en meisjes in de kerk nog jong. En je zegt, ja, het gaat zo fijn in mijn leven en je hebt nog geen bocht meegemaakt. Misschien bent u wel wat ouder en hebt u er al één gepasseerd. Misschien zijn er die al vele wegen, kromme wegen hebben moeten gaan. En misschien ligt de volgende alweer te wachten. Misschien zit u daar om te worstelen met dat waarom. Waarom, o God, maakt u mijn leven nou zo moeilijk? Dan zegt God, lees nou dat bord eens, dat waarschuwingsbord. Ja, je mag best waarom zeggen, maar als je nou leest wat daarop staat, dan zegt hij niet waarom, maar waartoe. Waartoe? Waartoe dan? Opdat u en jij jezelf met al je noden en tegenslagen en verdrietigheden en je onmogelijkheden toevertrouwt aan mijn liefde in Jezus Christus. Wees nou niet te zeer rechtvaardig en al te wijs. En wees dan ook niet te zeer goddeloos en al te dwaas, want waarom zou u sterven voor uw tijd? Dan zegt hij, maar kan dat nou? We hebben altijd geleerd dat God de mensleven bepaalt, hè, dat bepaalt ook onze kijk op euthanasie en abortus. God bepaalt mijn sterfsmoment. En kan een mens dan voor zijn tijd sterven? Ja, het staat hier wel. Kan blijkbaar. Wanneer dan? Nou gemeente, als we in onze goddeloosheid en dwaasheid sterven. Ik kan ook zeggen, wanneer we onbekeerd en ongelovig, wanneer we zonder God onze laatste adem uitblazen. Want wie niet bereid is om God te ontmoeten, die kan niet sterven. En die sterft daarom altijd te vroeg. En al zou je 80 worden of 90 worden en je kent de Heer Jezus niet. Je leeft niet van zijn genade. Je hebt geen band aan hem. Dan sterf je voor je tijd. Je bent er niet klaar voor. Je kunt God niet zonder verschrikken onder ogen komen, snappen we? Want om ons daarvoor te behoeden, houdt God ons dat waarschuwingsbord voor en zegt hij, weet het toch niet beter dan mij? En loop ook niet bij mij vandaan, want het ene is al te wijs en het andere is al te dwaas. Waarom zou u verwoesting over u brengen of waarom zou u sterven voor uw tijd? Hoe moet het dan, gemeente? Wel, mag ik het heel eenvoudig zeggen. En het is ook zo moeilijk voor ons. God laat u. God laat u. God niet op ons niveau. Wat staan dat wij Gods plaats in gaan nemen? Dat is de oerzonde van het paradijs. Het zit in ons allemaal. Maar nu is leren God laten. God erkennen in zijn majesteit. In zijn wijsheid. En zelf erkennen dat je maar zo'n klein, onwetend, nietig schepseltje bent. Kijk, dat is in feite al de weg naar levensredding. Wees niet te zeer rechtvaardig en te zeer goddeloos. Wie naar die waarschuwing van God luistert, gemeente. En zich zo aan de leiding van God gaat toevertrouwen. Ook al begrijp je er soms helemaal niks van. Dan krijg je op die kromme wegen uitzicht. Kracht. Dan hoor ik Jacob zeggen op een gegeven moment, al die dingen zijn tegen mij. Terwijl de werkelijkheid is, en God zegt het hem ook, laat het hem weten, al die dingen zijn voor jou, Jacob. Klinkt wonderlijk, gemeente, maar het is wel waar. Dan moet Jozef in de gevangenis komen om straks verhoogd te worden. En dienstbaar te zijn aan het in leven blijven van Israël. En dan gaat Aas op een gegeven moment het heiligdom van God in. En dan ziet hij daarin dat heiligdom bij de altaren. De goddelozen, de mensen die niet met God verzoend zijn. Met al hun voorspoed storten aan het eind van hun leven. Van hun top van eer in eeuwige verwoesting neer. Terwijl u, o God, mij dwaze bij de hand hebt gepakt. En mij door alles heen leidt. En mij veilig naar uw raad leidt. En mij op uw tijd opneemt in heerlijkheid. Hij begrijpt het. En het is waar ook voor ons, onder de leiding van de Heer kan het eigenlijk nooit verkeerd gaan. Hoe raadselachtig het ook voor ons mag schijnen. Als we door het geloof dan maar rust mogen vinden in God en in zijn wijs beleid. Door het geloof, gemeente, en bedoel ik dat geloof, dat het afleert om te redeneren. En op te staan. Dat geloof dat van God geen kwaad meer mag en wil denken. Maar dat zich met Gods wil verenigt. Gij hebt mij als een kind gespeend, zegt de dichter, en met uw wil vereend. Nou, dat betekent natuurlijk niet, begrijp me goed, dat je dan ongevoelig bent voor leed en pijn en al die nare dingen die ons treffen kunnen. Je mag gerust huilen, uithuilen als daar aanleiding toe is. Want het kruis kan drukken en de doorn kan steken en dan verbiedt de Heer. Nergens ons dat we onze smart niet mogen verwerken. Maar wel anders dan degene die zonder God en zonder hoop in de wereld leven. Want er is voor een kind van God altijd een uitweg. Anders zou God niet waar zijn en zou het evangelie niet waar zijn. We kunnen er namelijk mee naar hem toe. En we mogen onze tranen bij hem kwijt. En hij bewaart ze in zijn fles. Hun bloed, hun tranen en hun lijden, zegt de dichter, zijn dierbaar. In het oog van God. Gemeente, hoe leren we dat nou eigenlijk? Daar moeten we ook nog even op letten. Nou, door heel eerlijk, verlicht door de geest van God, te bedenken dat er geen kromme wegen zouden zijn, als er bij ons geen zonde was en geen schuld. En dan bedoel ik niet een speciale zonde die we gebreven zouden hebben en waarom de Heer ons straft. Dat kan ook. En dan is het nog uit liefde. Dan wil hij ons nog tot inkeer en ommekeer brengen. Lees Jacobus maar, Hoofdstuk 5. Maar het feit dat wij allemaal in hart en nieren zondaren zijn en in een verdorven wereld leven, dat brengt met zich mee dat we met allerhande ellende en tegenspoed te maken krijgen. En gemeente, dat zullen we ook heel oprecht voor de Heere moeten gaan belijden, erkennen. Niet u, Heere, maar wij. Wij zijn de schuldigen. En leg dan je hand maar op je mond. En erken het bij, dat er bij de Heere geen onrecht is. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Immers wie is een God als gij? Inderdaad, dan zie ik Asaf met zijn eigen wijze en dwaze gedachten zich voor de Heere ontrotmoedigen. En hoor ik hem belijden: Heere, ik was een grote dwaas voor u, een beest en zonder verstand. En dan zie ik Job op zijn plaats komen voor God en dan zie ik hem zich verfoeien in stof en as. Hebben we dat geleerd, broeders en zusters, jongens en meisjes? Jullie, jongelui, je hoeft er niet te oud voor te zijn. Dan breekt de Heer misschien veel bij je af, maar je beoogt één doel, dat je hem alleen overhoudt. Dat u ervan overtuigd wordt dat wanneer uw leven en jouw leven door jezelf uitgezet zou worden, het echt helemaal mis zou gaan. En dat we met onze wegen God in zijn weg, met ons in de weg zouden staan. Wie kan immers recht maken wat hij gebogen heeft? Niemand. En we hoeven het ook niet. Gods gebogen, Gods kromme wegen blijken uiteindelijk toch de beste wegen te zijn. En dat leer je nou door genade ook verstaan, door het geloof. Want dan zie ik daar nog iemand gaan, gemeente. Jezus Christus. En hij moet door de diepte ook heen. Petrus dacht van niet. Petrus zei, dat hoeft u niet, Heer Jezus. Dat is te voorkomen. Heere, dat zal u geen vins geschieden, die kromme weg, kom nou. Dat bezweert hij. Al te wijze Petrus. En toch, Jezus vroeg niet aan hem en aan de andere discipelen hoe het volgens hem zou moeten gaan. Maar hij vraagt alleen aan zijn vader. Vader, wat vindt u wat nodig is? En zijn vader wijst hem, gemeente, als ik het zo mag zeggen, de weg. Met scherpe bochten. De Heer Jezus moest de smarten weggaan. En hij moest de smarten weg ten einde toe volbrengen. Een kromme weg, zegt u? Jazeker. Naar onze menselijke maatstaven een heel kromme weg en een hele dwaze weg. Zodat de wereld zegt, de Griek, is een dwaasheid. En toch, in Gods plan is dat nou een rechte en een wijze weg. Een weg namelijk tot behoud voor verloren mensen. Een weg die naar het eeuwige leven voert voor al degenen die belijden de dood verdiend te hebben. En nu lees ik nog één keer, gemeente, op Gods waarschuwingsbord in de wetenschap, dat wij niet recht krijgen wat God buigt. En dan zie ik nou bij dat bord de Heer Jezus Christus staan met geopende armen. En hoor ik hem zeggen, wat u niet recht kunt krijgen, dat heb ik recht gekregen. En daarom komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. U die zich het hebt waard gemaakt dat uw weg zou afbuigen naar de eeuwige ondergang. U hoeft die weg niet te gaan, want ik ben die weg gegaan tot in de diepste duisternis, tot in de Godverlatenheid, opdat u op uw wegen tot God genomen zou worden. En ik heb die weg omgebogen tot eeuwig heil. En schuil daarom met uw kromme bochtige wegen bij mij, die de weg is. En de waarheid ook nog. En het leven. En dan ervaart u mijn kracht in uw kruis. En dan krijgt u uitzicht door uw verdriet en leed heen. Dan is mijn genade uiteindelijk voor u genoeg. Het is waar Dan zijn er de kromme en moeilijke wegen, maar weet je, ik ben er allang voor gegaan. En volg nou mij maar, de voorloper en de voleinder van het geloof. Gemeente, snappen we het nou? Gods waarschuwingsbord wil ons uiteindelijk toch brengen bij de Heer Jezus Christus. En wie zijn weg door deze wereld via Golgotha heeft zien gaan, zal met Paulus leren belijden. En nu vermag ik alle dingen. Door hem, door Christus die mij kracht geeft. Broeder en zuster, zit jij met de problemen? Zit u met uw zorg in? Wees dan niet te zeer rechtvaardig en te zeer goddeloos. Niet al te wijs en al te dwaas. Kijk, dat is geen advies voor een halfslachtige levenshouding. Dat is een appel om je leven aan de Heere toe te vertrouwen. En te leven uit de troost als God in Christus voor mij is. Wie en wat zal dan nog tegen me zijn? Immers de Heere doet alle dingen mij meewerken ten goede. Wat is dat een wonder, hè? Nee, meer, wat is dat een liefde en genade. En wat geeft dat een uitzicht? Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Amen. Samen de Heere gaan danken, gemeente. Heere, we komen tot u en wij zeggen uw heilige en heerlijke naam, ootmoedig en hartelijk dank voor die boodschap die u ons vanmorgen ook weer hebt doen beluisteren. We hebben uw hart mogen zien in de werkelijkheid van een leven waarin we staan en gaan en waarin we zoveel raadselachtige dingen kunnen ondergaan. En als we jong zijn, dan hebben we misschien daar niet zo erg in. En dan is dat ook een gave van u. Want we hoeven ons echt niet bezorgd te maken in dat opzicht, als de dingen er niet zijn. Maar u zegt wel heel eerlijk, het komt. Het komt in je leven. Allerhande ellende in een wereld waarin wij wonen. En al zou je een leven gehad hebben zonder enige moeite, dan komt er laatst die laatste bocht, die scherpe. De dood. Heren, wat is het dan? Een heerlijk iets. En u hebt er vanmorgen toe opgeroepen, genodigd, gelokt, bewogen om ons leven. Juist ook als er nog niks aan de hand is. Dus als we nog jong zijn. In uw leidende handen te geven. En om u wijzer te leren achten dan wij mensen zijn. Die juist alles stuk gemaakt hebben. Wij dachten het inderdaad beter te weten dan u, Heer God. We hebben u verlaten in het paradijs, omdat we dachten, als wij regeren, krijgen we een goede aarde, we kunnen kwaad en goed onderscheiden. We hebben gekozen voor de tegenpartij en u vaarwel gezegd en we zien tot op vandaag zoveel duizenden jaren wat wij ervan terechtgebracht hebben. De wereld een puinhoop die schuur en kraakt. Mensen die zwoegen en zweten en tenslotte sterven. En daar komt u nou in en daar vraagt u nou, kom bij mij opdat ik red en stuur. En dan ga ik door de Heer Jezus die de wereld doorgegaan is. En het lijden heeft ondergaan en de straf heeft betaald, komt u tot ons, opdat we hem, ons aan hem, in zijn doorboorde handen vol redding en liefde zullen werpen. Heren, laten we zo ook bemoedigd mogen zijn vanmorgen en uitzicht mogen krijgen op niet alleen uw leiding, maar ook op uw toekomst. Gaat u nu weer met ons mee naar huis. Breng ons allen weer op de plek waar we verwacht worden. En wees met ons verder ook deze morgen. En wil ons ook vanmiddag weer bij elkaar brengen. Opdat we weer naar een aspect van uw heilig en prachtig heerlijk woord mogen luisteren. Vergeef alles wat ook in deze dienst niet strookte in met uw heilige wil. Zie ons aan en verhoor ons in Jezus Christus uw Zoon. Heere onze God. Amen. U krijgt nu gelegenheid uw liefdegave te geven in de collecten. De eerste collecte, dat is hier in de kerk, is voor de diaconie. De tweede bij de deur is voor de commissie van de Heer. En dat zal dan zijn natuurlijk voor alle betalingen die rondom het kerkelijke gebeuren hier ook ter plaatse moeten geschieden. We zingen tot slot gemeente op Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. In de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God die ik namens hem aan u mag doorgeven. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij met u allen. Amen.